openen bij Hosea hoofdstuk 2. Het titel voor het woord is Deur van Hoop. Deur van Hoop. En we gaan lezen uit Hosea 2 en dan de versen 16 en 18. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar spreekt de Heer, Yahweh, de Eeuwige. En dat doet hij door de mond van de profeet tot het volk Israël, maar ook tot onze harten. Hosea 2, vanaf vers 16. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. In mijn vertaling is het 16. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden. Als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. En met dit woord wil ik u bemoedigen, ook deze ochtend. Deur van hoop. Nou, deze woorden spreekt de Heer tot het volk van Israël. In een best wel pittige tijd. Want het volk is ontrouw aan de Heer. Ze waren zich over gaan geven aan afgoderij. Onder andere het vereren van Baal. De offerfeesten voor de Baal. De Heer had hun gezegend in het land. Met wijn, druiven, olie, koren. En dat gingen ze offeren aan de Baal in plaats van aan de Heer. Er was sociaal onrecht gekomen en ze steunden meer op de vreemde mogendheden zoals de landen in Syrië en Egypte dan op de Heer. En eigenlijk wordt Israël ook in dit gedeelte vergeleken met een overspelige vrouw. De Heer, die zoveel van hen houdt, die ziet met leden ogen aan dat het volk overspelig is. Dat ze zich met andere goden inlaat. En Hosea kreeg een bijzondere opdracht van de Heer. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar het staat hier in hoofdstuk 1. Dat de Heer tot Hosea zegt, trouw een overspelige vrouw. En heb kinderen met haar. Ik moet erin denken toen ik op de Bijbelschool zat. Dat de Heer tot mij gesproken zou hebben. Ga naar de Rossenbuurt en Brussel en zoek een overspelige vrouw uit en trouw met haar. Nee, dat kan niet van de Heer zijn. Nee. Maar dit had de Heer tot Hosea gesproken. Heel bijzonder. Om heel duidelijk beelden te maken de overspeligheid van het volk van Israël. En in hoofdstuk, eerste gedeelte van hoofdstuk 2 staat er dan ook dat de Heer de zegeningen weg gaat halen. Het koren, hun kleding, de olie, et cetera, alle zegeningen, hij gaat het weghalen van ze. Er zal vloek komen. En dan staat er in vers 16 iets heel bijzonders. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, dus de wijngaarden die afgenomen waren. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop en zij zal mijn liefde beantwoorden, als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. De Heer die gaat een belofte doen. Hij gaat een keer brengen. Hij gaat hen lokken in de woestijn. Nou, de woestijn, Corinne en ik, die zijn een aantal keren in een woestijn geweest. Dat is niet het meest aantrekkelijke, de meest aantrekkelijke plek. Het is even mooi om te zien, maar je hebt er gauw genoeg van. Maar de Heer die zegt, ik ga mijn volk lokken in de woestijn. Weg van de baals, in de stilte. Want ik wil herstel brengen. Lokken. Daar spreekt iets liefdevols uit. De Heer wil ons liefdevol meelokken, wil zijn volk meelokken. Hij wil haar voor zichzelf hebben. Daar wil de Heer iets doen. Daar wilde hij een keer brengen. Daar wil hij nieuwe hoop gaan geven. Hij wil hen een nieuwe kans geven. Zo is God. Hij is altijd degene die een nieuwe kans wil geven aan mensen. Lokken is niet dwingen. En het is natuurlijk ook in de context van die beeldspraak waar een trouwe echtgenoot een ontrouwe echtgenote, in dit geval Israël, of vul andere mensen, onszelf misschien in, hij wil haar tot zichzelf trekken. En hij wil daar in de woestijn wil hij een wijngaard herstellen. Wijngaard spreekt in de Bijbel altijd van bestemming, van oogst. Wijngaard, dat heeft iets, dat maakt je blij. Komt wijn vandaan. Wijn maakt je vrolijk. Wijn is lekker. He, Corine en ik die komen net uit de Elzas. En als we dan de Elzas inrijden en het dorpje van Corine, en je ziet op de heuvels al die wijngaarden. Oeh, dan spring je hard op. Gewoon, het is iets moois, het is iets kostbaars. Maar in de dagen waar Hosea sprak, waren die vernietigd. Omdat ze ontrouw waren geworden aan de Heer. Maar de Heer zegt, ik zal jullie lokken in de woestijn en ik zal de wijngaarden weer teruggeven. Zo is de Heer. En dan staat er in vers 17b. Het Achordal maakt tot een poort of een deur van hoop. God wil nieuwe hoop geven. En als we wat meer willen weten over het Achordal, wat letterlijk eigenlijk ellende betekent, mislukking, moeite. In het Engels wordt er ook wel vertaald met the valley of trouble. Dan moeten we naar Jozua hoofdstuk 7 gaan. Want daar wordt een heftige gebeurtenis omschreven. Dat is de tijd waar Jozua het volk van Israël meeneemt het beloofde land. En dan komen ze voor Jericho. En we kennen het verhaal. Ze moeten om de stad heen lopen, 7 keer. 7 dagen en de laatste dag nog eens 7 keer. En de stad valt en er is een grote overwinning. Voor de God van Israël. Ze zijn helemaal in euforie. Op naar de volgende plaats. Dat is Ai. Ze gaan het verkennen. Kleinere plaats. Ze denken, we hebben maar 3000 man nodig. En we vegen ze van de kaart. Maar tot hun schrik worden ze verslagen. 36 man sterft. En ze roept tot de Heer, wat is er aan de hand? Het is een blamage. Het zal bekend worden in de hele omgeving. Het volk van Israël heeft verloren bij Ai. Wat was er aan de hand? Zonde. De Heer had gezegd, voordat ze Jericho zouden innemen, dat alles in de ban zou moeten. Dat betekent dat alle voorwerpen, al het leven in de stad, moesten ze laten zoals het was. En er was één man, Achan, die had zijn oog laten vallen op 2000 zilverstukken, op een goudstaaf en een prachtige mantel. Hij zegt, dat is toch veel te zonde om dat te laten liggen. Ja, we moesten het laten liggen, maar ik verstop het in mijn tent. En omdat hij dat had gedaan, werd het hele volk verslagen en 36 soldaten van Israël verliezen hun leven. Vanwege de zonde van één man. Het is ook nog best wel bijzonder hoe dan wordt uitgevonden dat het Achan was. Er staat niet precies hoe ze het gedaan hebben. Het zal waarschijnlijk door loting gedaan worden. Zal door loting gegaan zijn. Eerst wordt de stam Juda uitgekozen. Ja, daar zit ergens de schuldige bij de stam Juda. En dan de generatie van Zerach. En op een gegeven moment komen ze uit bij Achan de man. En hij belijdt zijn zonde, dat hij tegenover de Heer gezondigd heeft. Hij geeft het toe en hij zegt wat hij ermee gedaan heeft. En ze zoeken het op en inderdaad onder het vloerkleed in zijn tent ligt de schat. En het bijzondere en ja, onvoorstelbaar wat er ook gebeurt, niet alleen hij, maar heel zijn gezin, al zijn dieren, worden meegenomen naar het dal van Achor. En ze worden gestenigd. Allemaal. Jong en oud. Man en vrouw. En alle dieren. Dus het is een hele grote steenhoop die daar in het dal van Achor ligt. Dus er is de overwinning gehaald op Jericho. Een teken van triomf. De vallen stad Jericho. Maar ga je verder, kom je in het dal van Achor en er ligt een grote steenhoop. Wat duidt op ellende, op zonde, wat zonde kan doen. Wat een trieste gebeurtenis. En dan staat er in Hosea, het gedeelte wat we net hebben gelezen, het Achordal maakt tot een poort van hoop. Daar waar mislukking is, daar waar ellende is, daar waar gezondigd is, geeft de Heer weer hoop. En dat is onze God. Dat is onze Heer. En dan gaat de Heer verder. Daar zal zij mijn liefde beantwoorden. Zij zal mijn liefde beantwoorden, als in de dagen van haar jeugd. Dat spreekt over eerste liefde. Toen Israël uit Egypte trok, de farao was verslagen. Ze hadden gezien dat de Heer voor hen had gestreden. De plagen waren geweest, ze waren gespaard gebleven, op een gegeven moment, ze waren door de zegen getrokken en ze waren op weg naar het beloofde land. En de Heer zegt, en ze zullen mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. En hij doelt dan terug op die tijd. De Heer die lokt ons. De Heer die verlangt naar onze liefde. En daarom trekt hij ons mee. Daarom trekt hij het volk van Israël in de woestijn. Daarom wil hij ons trekken tot zichzelf. Want hij wil herstel brengen. Hij brengt hoop daar waar geen hoop meer is. Deze belofte waarover hier wordt gesproken, die komt in fases tot vervulling. Een hele bijzondere vervulling is natuurlijk de komst van de Heer Jezus. Hij is de hoop voor de volken. Hij is de hoop voor Israël. Hoe wordt hij genoemd in Johannes hoofdstuk 10? De deur. Hij is de deur van hoop. Als Paulus aan Timotheus, de jonge Timotheus, schrijft, in het eerste vers al, zegt hij in 1 Timotheus dat hij een apostel is van Christus Jezus. En dat hij in opdracht van God en onze heiland optreedt. En dan zegt hij, en van Christus Jezus, comma, onze hoop. Jezus onze hoop. En zo is onze Vader in de hemel. Ook al hebben we gezondigd, ook al hebben wij tekort geschoten. Ook al hebben we verkeerde keuzes gemaakt. Jezus is de deur naar herstel. Hij is de deur van de schapen. Hij is de deur of de poort van hoop. En ik heb het in mijn eigen leven gezien. En we horen het elke keer weer ook van getuigenissen rondom. Hey, daar waar je op een gegeven moment eigenlijk geen uitweg meer zag. Hij geeft een uitzicht. Als je maar je blik houdt op de hoop. En dat is Jezus. Voor het Joodse volk. Ook al kennen de meesten nog niet dat Jezus de Messias was, hebben vorige eeuw mogen zien een gedeeltelijke vulling wat hier staat. Ze zijn teruggekeerd naar het land, wat eigenlijk een woestijn was geworden. En er zijn weer wijngaarden gekomen. Het dal van Achor dat hier genoemd wordt in vers 17, ligt op de westoever, niet ver van Sichem. En tegenwoordig beslist niet een plaats van goddelijke feestgezang. Maar de plaats van voortdurend conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar de Heer heeft beloofd, ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Het lijkt tegenstrijdig om het dal van Achor te maken tot een deur van hoop. Maar de Heer zal zijn belofte houden. En dan vers 18. Daar heb ik ook een sheet van. Er staat dan, en op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man. En daarbij is geen wanklank meer te horen. Er komt een dag, en als we verder lezen, dan is dat duidelijk dat de Heer spreekt over 1000-jarig vrederijk. Vers 20. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven. Er komt een volledige vervulling wanneer ze de Messias zullen herkennen. En daar zien we naar uit met elkaar. En ook voor ons, omdat Jezus onze deur is, omdat Jezus onze poort van hoop is, mogen wij ons ook laten lokken door hem. En in de afgelopen periode, we hebben er ook al een keer getuigenis over gehoord, kan het zijn dat juist als je in de stilte komt, dat je hem ontmoet. Dat je teruggeworpen wordt op hem, alleen. Hij wil ons voor zichzelf hebben. Hij wil ons vrijmaken van de afgoden van deze wereld. Van de verleidingen en de misleidingen van deze wereld. En die zijn er vele. Van jong en oud. Maar dat we heel duidelijk beseffen, hij wil ons voor zichzelf hebben. Hij verlangt naar onze liefde. Wij zijn de bruid van Christus. Hij verlangt dat wij heilig, apart gezet zijn, zuiver, toegewijd, vol van liefde, vol van passie voor hem. En niet overspelig. Hij wil tot ons hart spreken. Hij zal een wijngaard teruggeven, wat spreekt van bestemming. Dat we in onze bestemming mogen wandelen. Wijngaard spreekt van oogst. Dat we oogst mogen zien in ons leven. Gewoon vrucht voor koning Jezus. Dat we zijn liefde mogen ervaren. Dat je mag weten wie je bent in Christus Jezus. Dat je echt geliefd bent en aanvaard. Ook al is daar een dal van ellende, een dal van Achor. Als je achterom kijkt in je leven, hij wil het maken tot een dal van hoop. Want hij geeft nieuwe hoop, hij geeft vervulling, hij geeft bestemming. En ik wil Corine vragen om gewoon een getuigenis met ons te lezen waar Corine echt door geraakt is. Wat heel duidelijk ook getuigt van hoe God daar waar wanhoop is, waar uitzichtloosheid is, waar Jezus komt en waar hij hoop brengt.
Amen, dankjewel schat. Ik vind het ook geweldig om jullie allemaal weer te zien. Ik wil eindelijk een getuigenis en ik kijk af en toe om wat ik opgeschreven heb, zodat ik het niet vergeet, omdat ik vind het een ongelooflijk getuigenis. En dat is een getuigenis van Nick, die Vujicic. Ik zeg het niet goed, maar ja, jullie weten wie ik bedoel. Dat is die evangelist die geboren is zonder benen. Die is dus zo groot en heeft één voetje die zo aan hem hangt. Hij was in Mumbai, in India. En hij ging daar naartoe om het evangelie te vertellen. En hij, door allemaal connectie, kon hij komen op een bepaalde plek. En dat is in Dubai, dat is een soort. Een grote plek van 40.000 vierkante meter, waar dus een handel van prostitutie is en waar verschillende huizen staan. En één huis is zo groot als een voetbalveld. En in dit huis worden meisjes misbruikt meerdere keer per dag. En je vraagt je af, hoe kon dat, dat die meisjes daar komen en zo misbruikt worden? Nou, in India is het zo dat ze dus rondgaan, bepaalde mannen gaan rond in de dorpen waar die mensen zo arm zijn. En ze geven jou dan aan de ouders $700 om die meisjes te kopen. En als je zo arm bent en je heeft niks, dan is $700 gigantisch veel geld. En ze kunnen goed praten, dus ze halen ze over. En zo komen die meisjes, worden meegenomen met 10 jaar in een soort bordel. Dus hij mag daar spreken voor 100, voor 650 van die tienermeisjes. En dan zegt hij, wat moet je dan vertellen? Waarover moet je dan hebben? En dan zegt hij zo mooi, je kan niet zeggen, wees positief. Wat is daar positief aan als je daar misbruikt wordt? Hij zegt, je kan niet vertellen over hindoeïsme of over de islam. Omdat die religies, die verwerpen ze. Het boeddhisme, die zegt gewoon, je heeft geen goede karma. Waarom? Omdat als jij goed bent en goed doet, dan komt het goede naar je toe. Maar wat hebben die meisjes gedaan om dat ze verdienen? Niks. Het atheïsme, daar heb je ook niks aan. Omdat wordt gewoon gezegd, ga studeren, dan kom je verder. Dus hij zei, dat kon ik allemaal niet zeggen. Dus wat ging ik zeggen? Ik ging gewoon vertellen over de Heer Jezus. Ik ging vertellen over God, die zijn zoon heeft gegeven, zodat ze mogen weten dat in hem is eeuwig leven. Dus hij ging dat allemaal zo vertellen, over de goedheid en de liefde voor God. En sommige van die meiden, die wisten wel van, na 3 jaar, als het goed ging, dan konden ze daar weggaan. Omdat die $700 waren dan betaald met een hoop extra interesse. Dus ze zouden weg kunnen gaan, maar ze deden het niet. En ik dacht van, waarom gaan die dan niet weg? Maar de hele ding is, als je ouders je verkocht hebben, wat wil jij daar doen? Dan ga je niet terug. En wil je dan daar ergens in India wonen? Ze zeggen, wat wil jij? Voor jou willen we niet. Jij bent onrein. Wat doen dan die meiden? Ze blijven. Maar hij ging het evangelie vertellen. En de geest ging werken. En sommige van die meiden, die werden zo overtuigd dat ze zeiden, we gaan weg. En ze mochten gaan naar Jezus rehabilitatiecentrum, die daar 18 maanden duurt, waar ze geholpen worden, waar ze van alles en nog wat krijgen, ondersteuning, genezing enzovoort. En na die 18 maanden konden ze werk vinden, gingen werken. Wat deden ze met het geld? Gingen ze fiets kopen? Gingen ze auto kopen? Nee. Ze bespaarden alles. Ze gingen maar 1 keer per dag eten. En ze spaarden het geld. Tot ze $700 weer hadden. En als ze die hadden, gingen ze weer terug naar hun oude meester. Met een emmer water en een handdoek. En kwamen bij die oude meester en vertelden en zeiden, ik vergeef je. Ik vergeef je en weet je, Jezus vergeeft je ook. Er is een beter leven met Jezus. Kies hiervoor. Ze gingen getuigen en daarna zeiden ze, mag ik jouw voeten wassen? Diegene die ze zo mishandeld heeft, al die jaren gingen ze de voeten wassen. En hij was een huilen 20 minuten. En daarna gaven ze het geld en zeiden, hier zijn die €700. En nu wil ik graag, zo slavin, zo worden ze genoemd, wil ik meenemen. En die gingen ook mee naar het centrum, bij die rehabilitatiecentrum. En dezelfde proces begon voor die meiden ook. Ze spaarden weer het geld bij elkaar. Koopte niks, leefde van 1 maaltijd per dag. Tot ze de $700 hebben en gingen weer terug. En haalden zoveel meisjes terug. Wat dan gebeurde, is dat hij ging naar een ander bordelhuis. Heel grote zaal. Met achteren alleen maar afgoden. En ze hebben ongeveer in het hindoeïsme 33 miljoen afgoden. En die hangen dan aan die hele grote muur. Ze komen binnen, hij was met mijn tolk en met het camerateam. Ze komen binnen en zien daar een vrouw liggen. oude vrouw lijkt 120 jaar oud. Echt verschrompeld. De mond open. Konden niet meer de mond dicht doen. En boosheid in het gezicht. Gigantisch. Hij zei, je kon daarvan angst krijgen. Dus hij gaat daar naartoe. En hij wordt gedragen, jullie snappen mij. Hij wordt gedragen daar naartoe en hij gaat het evangelie vertellen. Op een gegeven moment komt de vrouw naar binnen en die zegt, wat doen jullie hier? Wie zijn jullie? Dus hij gaat zich voorstellen en zegt, wij komen over Jezus vertellen. Alleen in deze cultuur, als er in zo'n land zo arm is en dat er natuurlijk weinig ziekenhuizen, dokters, medicijnen zijn, dan kan je niet komen en zeggen, ja, ik kom over Jezus vertellen. Omdat hun zeggen gelijk, toon maar dat Jezus bestaat. Hier is de deur. Als mijn zus, maar dat is de zus die daar lag, die al 4,5 jaar op de grond ligt, niks kan, niet meer kan lopen, helemaal niks. We moeten haar overal naartoe dragen, nog tot het toilet moeten we haar brengen. Als zij gaat lopen tot die deur, dan wil ik best geloven. Dus, ze gaan daar met haar bidden, met die oude vrouw. Alleen maar botten en huid. Bidden, bidden, gebeurt niks. Op een gegeven moment zetten ze haar op een stoel. Zij natuurlijk schreeuwen pijn van overal. En hij zegt, o Heer, alsjeblieft. Het moet toch meer zijn dan alleen maar dat. U bent de genezer, genees haar. Dus ze beginnen te bidden. En op een gegeven moment verandert het gelaat van die vrouw. En hij vraagt, wat is er? Ze zegt, ik weet het niet. Maar ik denk, ik kan nu lopen. Hij zegt, ho, 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 langzaam. Zo gauw gaan we dat niet doen. We gaan nog bidden. Jij bent al 4,5 jaar dat jij niet kan lopen. Wij gaan eerst maar goed bidden. Omdat, ja, dat is toch heel een ding. Dus hij wil weer bidden. En toen dacht hij, oh, ik als evangelist, kom daar naartoe. Ga bidden voor iemand die al 4,5 jaar daar ligt. En ik wil bidden en er gebeurt wat. En ik zeg, ho, 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 we moeten nog bidden. Hoeveel geloof heb ik? Heel weinig geloof, zei hij. Maar dat beetje geloof, dat heb ik in de handen van de Heer gelegd. Dus zei ze, ik wil lopen. Zullen we je helpen? Nee, dat hoeft niet. Ik ga opstaan. Ze staat op van de stoel, doet een paar stappen, gaat stampen en begint te lopen. De zus loopt naar die afgoden en wil die danken. En Nick die zegt, nee, dat zijn niet die afgoden. Daar ben je al 4,5 jaar aan het bidden. Al 4,5 jaar ben jij aan het bidden en niks gebeurt. Wie dat heeft gedaan, dat is Jezus. Die heeft het gedaan. Dus ze loopt naar die deur. De vertaler zegt, ongelooflijk. Hij wordt bleker en bleker, zover als iemand uit India bleek kan worden, maar hij werd echt bleker. En dus Nick die zegt, super geweldig, gaaf hè? Hij zegt, nee, dat is niet gaaf. Hij zegt, weet jij wie die vrouw is? Dat is niet zomaar een oude vrouw. Die vrouw, weet jij wat die gedaan heeft? En dan wil ik even de goede datum zeggen. Die vrouw heeft 45 jaar geleden. Ja, dat speelt dan even op, hè? Maar het komt goed. Hij zegt, die vrouw heeft 45 jaar geleden dat terrein gekocht in Mumbai. Heeft die gebouwen neergezet, die bordelbouwen. Zij is de initiator, zij is de fondator. Zij heeft dat allemaal in werking gezet. Zij heeft die mensen opgeleid om naar de dorpen te gaan. Om al die mensen te overtuigen dat ze de kinderen verkopen. En die vrouw geneest, weet je hoe vermijden echt daarvoor verantwoordelijk is dat ze slaven zijn geworden? 30.000 mensen is de minimum dat ze mee heeft genomen door haar. En die misbruikt zijn. En die geneest. Die oude vrouw nam Jezus aan. 3 jaar later gingen de deuren dicht van deze bordelhuizen. Je kan het nachecken als je wilt. Het is allemaal dicht gegaan. Dat is als je Jezus volgt. Geen andere religie kan je geven wat God je geeft. Je kan het zoeken bij het New Age. Je kan het zoeken overal. Maar niemand is opgestaan van de dood. Alleen Jezus. En dat is weer getuigenis van nu. Wat in deze tijd gebeurt. Wat God aan het doen is. Als wij geloven. En op hem vertrouwen. En wat wij ook mee hebben gemaakt. En waar we ook doorheen zijn gegaan. Jezus is echt de deur. Jezus is echt de antwoord voor wat jij aan het zoeken bent in het leven. Of je nu jong of oud bent. Hij is de deur, de waarheid en het leven. En niks en niemand kan doen voor jou wat hij kan. Niemand. Jezelf niet en geen ander mens. Amen.